Dit is een podcast voor professionals die te maken hebben met ouders die mogelijk borstvoeding geven, willen geven of hadden willen geven en hun baby's. Wat ik hoop te bereiken is dat meer zorgprofessionals zoals jij nieuwsgierig worden en geïnspireerd raken om voorbij de protocollen te kijken en hun kennis creatiever kunnen inzetten. Met uiteindelijk het doel dat jij als zorgprofessional meer plezier hebt in het begeleiden van borstvoeding omdat je meer kan bieden. En uiteindelijk ook dat meer ouders daarmee naar tevredenheid hun baby kunnen voeden op een manier die bij hen en hun baby past. Ik krijg een berichtje op mijn telefoon. Bram is nu 14 dagen oud en ik heb nog steeds niet genoeg melk voor hem. Heeft het nog zin om door te gaan? Ariana was gestopt met aanleggen omdat ze niet genoeg melk had en de combinatie van aanleggen, kolven en bijvoeden was in de eerste week met de hulp van de kraamverzorgende nog wel te vol te houden, maar nu niet meer. En ondanks 7 keer per dag kolven met een goede kolf kwam ze niet verder dan 50 à 60 cc per keer kolven en dat was sinds dag 7 dus ook niet meer geworden. Chris, haar partner, had de afspraak gemaakt omdat hij zich zorgen maakte over Ariana. Dit was niet vol te houden, maar zij vroeg zich af of het überhaupt wel zin had. Want ze hadden gehoord dat als je op dag 12 nog niet genoeg melk hebt, het nooit meer gaat lukken. Was dat waar, wilde ze weten, voor ze met man en kind mijn kant op zou komen. Bram was met 3320 gram en bij 40 weken geboren. Na een lange bevalling, het eerste uur was hij goed aan de borst gegaan, maar daarna was het steeds lastiger geworden. Hij had moeite de tepel te pakken, viel snel in slaap. Na 3 dagen was hij 8% afgevallen, was aanleggen te pijnlijk. En toen ze op dag 3 ging kolven, kreeg ze krap 10 cc per borst. En dat was dus nu, 10 dagen later, wel meer geworden, maar niet genoeg om Bram volledig te voeden. Zij en Chris waren erg onrustig geworden omdat ze nooit precies wisten hoeveel haar zoon nou dronk en hoeveel extra hij dus nog nodig zou hebben. Dus ze was overgegaan op volledig kolven. Ze kolfde bij iedere voeding beide borsten minimaal 15 minuten, dubbelzijdig met een goede kolf. Ook in de nacht, hoewel ze dan soms 1 keer oversloeg omdat ze zo moe was. En al met al kolfde ze dus al 14 dagen lang bijna 7 tot 9 keer per 24 uur zonder het resultaat waar ze op hoopte. Kan het dan nog goed komen met borstvoeding? En vooral, heeft het dan nog zin om door te gaan met proberen? Dat is een ontzettend belangrijke vraag. Hoe lang heeft doorzetten zin? En wanneer is loslaten van de wens om borstvoeding te geven de beste, of de minst slechte, keuze? Die grens ligt voor iedereen anders. Voor deze cliënten was het duidelijk dat ze op dit moment, toen we het erover hadden, verdrietiger werd van het idee te stoppen dan van doorgaan. Maar dan moest doorgaan wel zo zijn dat het niet ten koste ging van haar contact met haar zoon en met haar eigen gezondheid. Dus wat kon er met kolven? De aanname is vaak dat iedere moeder door kolven de productie optimaal op gang zal kunnen krijgen en dat wat je kolft dus inderdaad is wat je maakt. En daarbij is de onderlinge aanname dan ook dat wat iemand kolft vergelijkbaar is met wat de baby bij een moeder kan drinken. In de praktijk zien we dat sommige vrouwen inderdaad heel makkelijk kolven en daarmee die productie goed kunnen stimuleren. Maar dat betekent niet dat dat voor alle vrouwen geldt. Er zijn namelijk ook vrouwen die voor een kolf nauwelijks melk geven en voor een baby wel. En als kolven niet makkelijk gaat, dan is het zeker nuttig om te kijken waar het kolven zelf verbeterd kan worden. Maar hou er ook rekening mee dat sommige vrouwen gewoon geen of te weinig melk lijken te maken voor een apparaat. Ik snap dat wel. Als aanleggen meer melkstroom en betere melkproductie lijkt op te leveren dan kolven, dan kan je beleid zijn om niet te gaan focussen op kolven, maar op aanleggen om productie te stimuleren. Dus kort en goed voeden, bijvoeden naar behoefte met kunstvoeding of donormelk, en dan op geleide van gewicht en gevoel kijken of en hoe snel de bijvoeding afgebouwd kan worden. Zo'n situatie komt bijvoorbeeld in bod in casus 15 van mijn boek. Als melk zelf het belangrijkste is en ouders weinig vertrouwen hebben in het voeden zelf, zoals dat bij Ariana en Chris gold, dan kan kolven de beste oplossing zijn. En dan is het interessant om samen te gaan verkennen wat er nodig is om dat kolven dan zo goed mogelijk te doen. Er is op het moment intens veel aandacht voor de perfecte pasvorm van kolven. Het perfecte borstschild, de goede maat, de juiste kolf, het beste apparaat en dat dan ook nog toegespitst op jouw individuele maat. En daar is beslist iets voor te zeggen. Maar er is ook de menselijke kant van kolven. De fysieke kant, de meer lijfelijke kant, de kant van de moeder. En die is minstens zo belangrijk. En dan hebben we het over frequentie van voeden, dus het op gang brengen en houden van hormonen en de toeschietreflex. Als je een moeder begeleidt die in principe met een goede kolf kolft, maar waar het kolven niet soepel gaat, Begin dan eerst eens met verkennen hoe het kolven zelf gaat voordat je op de apparaten gaat focussen. Vaak krijgen moeders als Ariana het advies om met de baby mee te kolven. En dan ook nog dubbelzijdig om melkproductie optimaal te stimuleren. Dus bij elke voeding kolft moeder ook. Het lastige is alleen dat het lichaam van de moeder daardoor de informatie mist dat er te weinig melk is. 7 keer voeden, in het geval van Ariana, is namelijk een vrij lage voedingsfrequentie voor een pasgeborene. Dus het lichaam van de moeder zal aannemen dat er genoeg melk is. Zonder kunstvoeding zou een baby als Bram met 50 à 60 cc per voeding aan de borst minimaal 10 keer per dag moeten drinken om genoeg melk te maken. En dat zou het lichaam van zijn moeder de informatie geven, oei, er is misschien wat weinig melk. Onderzoek laat dan ook zien dat bij 10 keer of meer voeden of kolven per etmaal prolactine, het hormoon wat melk maakt, verhoogd is. En dat vrouwen ook aantoonbaar meer melk maken bij 10 keer per dag stimuleren in die eerste weken dan met 7 keer of minder per etmaal. En daarbij komt dan ook nog eens dat kolven bij de meeste vrouwen net wat minder goed werkt dan aanleggen en stimuleert. Laten we wel wezen, vergeleken met een baby is een kolf een vrij beperkt apparaat. Als een baby aan de borst drinkt, dan zet de baby druk met de kaakjes op de tepelhof, maakt een hele complexe tongbeweging, zuigt en is leuk. Een kolf doet alleen dat zuigen na en het klinkt het leukst in het Engels, a pump just sucks. Hoe goed het ontwerp ook is, een kolf zuigt. Kolven stimuleert bij de meeste moeders dus minder dan aanleggen. En fysiologisch gezien is er met 7 keer kolven geen prikkel om meer melk te gaan maken. 10 keer kolven gelijk verdelen over 24 uur is onleefbaar. Elke 2 uur kolven dag en nacht leidt tot uitputting. Maar door clusteren van kolfmomenten kun je de frequentie wel verhogen en ook nog leven. Dat betekent dat moeders dan soms om het uur kolven en soms om de 3 à 4 uur kolven. Daarmee hou je de frequentie nog steeds gemiddeld om de 2 uur, maar wel met lange pauzes. Dus dat gaat over de frequentie, maar dan is er nog de toeschietreflex. Een kolf zuigt melk niet uit een borst. Als alleen de kolf een vacuüm erop zou zetten, dan zou er een vacuüm in de borst ontstaan, want vrouwen hebben, geen lucht inlaten. Oxytocine zorgt ervoor dat de melk letterlijk gaat stromen. En zonder een toeschietreflex krijgt de beste kolf van de wereld geen melk uit een borst. Zonder toeschietreflex geen melk. En om een toeschietreflex te krijgen is warmte nodig, ontspanning, een gevoel van veiligheid. Toen ik dit besprak met Ariana moest ze lachen, want ze bleek gespannen te zitten tijdens het kolven, rechtop. Shirt in eerste instantie onder haar kin geklemd om te zien of de kolf wel goed zat. En vaak bleef ze dan staren naar de flesjes om te zien of er wel wat kwam. Dat is bijna het recept om te weinig te kolven. Toen ze haar schouders liet zakken, diep ademhaalde en met tranen in haar ogen zei, ik hoop zo dat dit werkt. Toen ging de melk stromen. Al met al was er op dat moment de beste optie om het kolven beter te laten gaan en dan te kijken waar Chris en Ariana mee verder wilden. Dus het plan werd de kolfmomenten clusteren zoals een hongerige baby zou clusteren. Tussen 8 en 12 ging ze om de 1 à 1,5 uur kort kolven. Kolf klaar voor gebruik bij de bank zetten en elke keer even 5 à 10 minuten dubbelzijdig kolven. Dat vraagt bij die grote huurkolven trouwens wel dat je het kolfprogramma laat aanpassen, dus dat ze niet klakkeloos dat hele kwartier blijven zitten. Bespreek de speelruimte, de ruimte om af te wijken van het standaardprotocol. Van 12 tot 4 zou ze niks doen. Niet kolven, wel knuffelen, slapen, eten, whatever. Van 4 tot 9 zou ze weer de kolf klaarzetten en regelmatig kolven. En in de nacht zou ze met Bram mee kolven. Zo kolfde ze ineens 10 à 11 keer per etmaal, maar had ze ook nog rust en, heel belangrijk, tijd om te knuffelen met haar zoon. Dus nogmaals, als de gewone tips niet werken, bespreek dan speelser kolven. Want lekkerder zitten en ontspannen tijdens het kolven bevorderen melkstroom. Als Ariana lekkerder ging zitten, betekende dat gezien haar borsten dat ze wel af en toe even naar voren moest leunen om de melk weg te laten stromen uit het kolfschild. Maar tot haar verrassing vond ze dat eigenlijk wel leuk, dan zag ze meteen echt een guts melk. En om niet zo gefixeerd te zijn op wat ze kolfde, de hoeveelheid die ze kolfde, trok ze sokjes van Bram over de flesjes. Het zag er heel grappig uit en daardoor kon zij tijdens het kolven even niet controleren hoeveel er kwam. Wat soms ook goed werkt, is enkel en dubbelzijdig afwisselen. Bij sommige vrouwen, zoals bij Ariana, kwam de eerste guts melk heel snel. En al na een paar minuten werd het dan minder. Het bleek dat zij meer melk kreeg als ze dubbelzijdig startte met kolven. En dan zodra de eerste golf weg was, de kolf op enkel zette en nog even enkelzijdig per borst nakolfde met wat zachte compressie van haar handen. Er zijn ook vrouwen waar het precies omgekeerd werkt. Die krijgen een melkstroom met enkelzijdig kolven met een vrije hand en een kop thee in de andere hand. En die pakken de tweede set erbij op het moment dat de melk gaat stromen en ze het zien gaan lekken. Dus ook hier weer speelser kolven, kijken wat voor deze moeder werkt, is vaak heel fijn. Heel belangrijk bij welk plan je ook maakt, dat borstvoeding en moedermelk niet ten koste mogen gaan van direct contact tussen ouders en kind. En soms is het nodig om een extra kolfset en wat extra flesjes in huis te halen. Daarmee wordt het schoonmaken een stuk efficiënter en veel ouders komen niet helemaal op dat idee. Dus bespreek dat met ouders die intensief kolven. Hoe heb je het georganiseerd? Is daar winst te halen? En heel praktisch, tijdens zo'n intensieve clustersessie kolven bleef Ariana gewoon op de bank hangen met Bram tegen zich aan. En dan combineerden ze het knuffelen en het kolven. Het resultaat van dit alles was dat 3 dagen later Ariana gemiddeld 80 à 100 cc kolfde. 's Ochtends 100 en aan het eind van de dag zo'n 80 cc per keer. Genoeg om Bram volledig te voeden. Chris en zij vonden het fijn om precies te weten hoeveel Bram binnenkreeg, dus ze besloten om te blijven kolven en het aanleggen even te laten voor wat het was. Na 6 dagen was de productie zo stabiel dat het clusterkolven niet meer nodig was. Ariana kolft inmiddels weer gewoon rond iedere voeding en is in totaal zo'n 40 minuten per voeding bezig. 10 à 15 minuten fles en dan nog 20 minuten dubbelzijdig kolven terwijl ze met Bram kletst en knuffelt. Als Chris er is, kan het allemaal nog sneller, want dan geeft hij de fles terwijl zij kolft. Als je werkt met ouders waar kolven langdurig nodig gaat zijn, of intensief kolven langdurig nodig gaat zijn, of dat nou uit keuze of uit nood is, kijk dan eens naar de leefbaarheid ervan en kijk of je met ouders een manier kunt vinden die bij hen past. En zeker het stimuleren van melkproductie gaat vaak beter als je een hongerig kind nadoet dan als je met een kind meekolft dat ook bijvoeding krijgt. Want daarmee mist de prikkel van het vaker de borst prikkelen die een hongerige baby met zich meebrengt. En bespreek met ouders eens een kolfdienblad. Kolven is een technische bezigheid. Kijk of ouders een dienblad kunnen maken of een mandje waar niet alleen de technische dingen in staan die iemand nodig heeft om te kolven, maar misschien ook een vaasje met een bloem, lievelingskoekjes, de oplader van je telefoon, de afstandsbediening, een boek met een goede boekenlegger, chocola, een kan water met een smaakje. Maak het leuk. Maak dat kolven tot een rustmoment en maak het zo mooi mogelijk, want het is een klus. Het kan een klus zijn die iemand graag doet, maar het is nog steeds een klus. Dus help ouders om dat zo leuk mogelijk te maken. En door het speelser te benaderen, door te kijken waar de rek zit, waar de ruimte zit, door uit te leggen hoe het werkt, kunnen ouders daar ook hun eigen traject in gaan vormen. Dankjewel voor het luisteren. In deze casus was kolven voor deze ouders op dat moment de beste oplossing. In andere casussen van mijn boek, voor beide protocollen, vind je andere oplossingen om zorg op maat te kunnen leveren. Casussen zoals deze, aangevuld met theorie en praktische tips voor de begeleiding, zodat jij samen met ouders en baby's het geven en krijgen en misschien ook stoppen van borstvoeding daarmee fijner, beter en leuker kunt maken. Klik daarvoor op de link in de show notes of ga naar boek.myrtheibclc.nl. Ik wens je een fijne dag. En misschien tot de volgende keer.